Gemeente, namens de kerkenraad deel ik u mee dat we aanstaande woensdag de jaarlijkse dankdag voor gewas, visserij en arbeid hopen te houden. In beide kerken worden de diensten belegd om 9:30 en om 7:30 en we hopen u daar rondom het woord te ontmoeten. Aanstaande donderdagavond hoopt de brede kerkenraad te vergaderen. En tenslotte deel ik u mee dat ik bedankt heb voor het beroep van Naarden. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 84, de versen 1 en 2, hoe liefelijk, hoe vol heilgenot en wat er verder volgt, 84, 1 en 2. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 103, het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen weer uit het eerste Bijbelboek, van waaruit we de lezing van de Jozefs geschiedenis willen voortzetten. We lezen vanmorgen Genesis 43, de versen 1 tot 10. En voor het geval dat de opmerkzame luisteraar zegt, u slaat een stukje van het vorige hoofdstuk over, zo de Heere wil, hopen we daar op de dankdag over na te denken. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 103 vers 4 en we lezen Genesis 43 vers 1 tot 10. God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftgedeelte gemeente, maar dat begreep u al, is tegelijkertijd ook de tekst voor de prediking van vanmorgen, Genesis 43, vers 1 tot 10. De honger nu werd zwaar in dat land. Zo geschiedde het, als zij de leeftocht die ze uit Egypte gebracht hadden opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide: Keert wederom, koopt ons een weinig spijzen. Toen sprak Juda tot hem zeggende: Die man heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende: Gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en uw spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, we zullen niet aftrekken. Want die man heeft tot ons gezegd: Gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. En Israël zeide: Waarom hebt gij zo kwalijk met mij gedaan, dat ge die man te kennen gaaft of ge nog een broeder had? En zij zeiden: Die man vraagde zeer nauw naar ons en naar onze maagschap, zeggende: Leeft uw vader nog, hebt ge nog een broeder? Zo gaven we het hem te kennen volgens diezelfde woorden. hebben wij juist geweten dat u zeggen zou, breng uw broeder af? Toen zeide Juda tot Israël zijn vader, zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat we leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hadden we niet gezuimd, voorwaar, we waren alreeds tweemaal wedergekomen. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We bidden samen voor de zieken. In de Lichtenberg is dat zuster Vasterhal Muis van de Molenstraat 24, met wie het gelukkig heel goed mag gaan. In het Elisabeth ziekenhuis is nog zuster Duis de Graaf van de Nijkerkerweg 2, die erg ziek is geweest, maar momenteel ook mag opknappen. In Molendaal werd in de afgelopen week aan een hernia geopereerd broeder H. Malenstein van de Mozartstraat 55. En er moet morgen zuster Koelewijn Bast van de Hendelsingel 15b worden opgenomen voor een operatie. Dan mag ze vanmorgen nog met ons in de kerk zijn, zoals ik zie. Uit het ziekenhuis mochten thuiskomen Tina Vermeer van de groep van de Middelzaten 17. Zuster H. van de groep Koelewijn van Opteree 33, die voorlopig bij een van haar kinderen thuis is, maar voor wie we heel dankbaar zijn dat het mag gaan zoals het gaat. Broeder A. van de groep van de Nicolaas Beetstraat 12 kwam weer thuis. En zuster L. de Graaf van de Jan Steenstraat 22, die deze week een hoornvliestransplantatie in het ASU onderging, mocht ook weer thuiskomen. Heel dankbaar voor de voorspoedige wijze waarop de Heere alles deed verlopen. We willen samen ook danken voor het feit dat in het gezin van onze broederkandidaat Boot, die in het midden van onze gemeente werk verricht, deze week een dochter werd geboren. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Samen stellen we ons voor uw aangezicht, Heren. Komend vanuit een kleine wereld, zoals verschillende van ons tegen elkaar hebben gezegd vanmorgen, toen ze de gordijnen opendeden of elkaar ontmoeten op de stoep bij de kerk. Een kleine wereld. En zo is het ook, Heren. Wij kijken niet zo ver van ons af. Wij mensen, we hebben nou een keer ogen die, al worden ze vandaag verlengd met alle mogelijke kunstmiddelen, zodat we een eindje in het heelal kunnen kijken. Wij zijn toch maar mensen van gisteren die niet weten. Mensen die in feite niet verder kunnen kijken dan hun neus lang is. Mensjes in een kleine wereld. Mensjes die vanmorgen een grote God ontmoeten. Een God die het allemaal overziet. Wiens ogen door het nachtelijk duister dringen. Die tot op de bodem van de oceanen kijkt. En tot in de uithoeken van het heelal. En die ons deze morgen ook gadeslaat. Ons die vergaderd zijn in uw huis. Heren, wat een ontzagwekkende werkelijkheid is dat. En wat moet het ons en mag het ons vervullen met een diepe eerbied. Zo hebben we het ook gezongen. Welzalig die in uw huis woonden, gestaag uw prijzen en eerbied tonen. Wij onder de ogen van u. Wij in uw huis, knielend bij de voetbank van uw voeten. Heren, wie zijn wij? Dat u die grote God naar ons wilt omzien, dat u ons vanmorgen nodigde om voor uw aangezicht te komen. Dat u ons vanmorgen geeft, dat we mogen luisteren naar uw stem. Laat het zo tot een echte ontmoeting met u mogen komen, Heren. Door uw woord dat u hier op de kansel openlegt. En dat immers het geheim is van de kerkdienst en het geheim van het leven van uw volk op aarde, zoals Luther dat ontdekte. Aan het einde van die donkere middeleeuwen. waar uw woord open gaat en de opening van uw woorden licht geeft. Daar komt uitzicht vanuit die kleine wereld. Uitzicht tot over dood en graf heen. Uitzicht dat doet zingen van leven en van poorten van het paradijs die opengaan voor mensen die anders om zouden komen in het donker van de dood. Heere, wilt u dat werk ook vanmorgen in ons midden doen? Verdiend hebben we het niet. Dat moeten we ootmoedig voor u belijden. Maar we pleiten op het bloed van de Heere Jezus Christus. En we vragen om een zegen uit zijn verdiensteschap. Om de bediening van uw genade. Door de kracht van de Heilige Geest. Schenk die geest aan uw knecht. Opdat uw woord voor hem allereerst mag opengaan. En hij vanuit de opening van het woord mag spreken naar uw zin en naar uw bedoeling. Sterk hem daartoe met een stem die u bekrachtigt. En bevestigt u kon het zijn ook de beslissing van de afgelopen week. Die betekent dat we aan elkaar nog verbonden blijven. Laat dat mogen zijn in uw gunst, Heere. En laat het ervaren mogen worden door uw knecht en door de gemeente. Dat u nog uw goede, goddelijke, gezegende bedoelingen hebt. Met de doorgaande verbintenis die er is tussen ons. En gedenk ook de gemeente van Naarden. Kleine gemeente die herderloos blijft, opdat ze zich mag laven aan het voedsel dat u de grote herder ook vandaag geeft als een teken dat u ze niet vergeet. We komen u samen vragen, heren, om uw Heilige Geest voor ons die luisteren hier in de kerk, thuis aan de kerktelefoon of later via de cassette. U kent ons allemaal, Heere. U weet in welke verhouding we tegenover u staan. U weet wat er in onze harten omgaat. U weet wat er in onze levens te doen is en wat er in onze gezinnen te koop is. U weet alle dingen, zelfs wat er leeft op de bodem van ons hart. En terwijl er aan de ene kant alle reden is om daarvan te schrikken, Heere, naarmate wij onszelf leren kennen, mag er toch ook vrijmoedigheid zijn in het naderen tot u, wanneer wij u leren kennen als een God. Die weet dat we zondaren zijn. En die nochtans uit loutere barmhartigheid naar zondaren vraagt. Geef dat dat ook vanmorgen gemerkt mag worden, Heere. Dat er onder ons zijn die u nog niet kennen en die toch worden gezet op de weg van het leven. Er onder ons zijn die zich overeind houden met wat niet verzadigen kan. Die vanmorgen honger krijgen en worden uitgedreven naar de meerdere Jozef. Ja, dat we vanmorgen die grote borg mogen ontmoeten. Die al zichtbaar werd in zijn stamvader Juda. Die grote Heere Jezus Christus. Die aan het kruis van u verlaten. Torsend de vloek van de zonde. En de straf vanwege onze ongerechtigheid die u op hem deed aanlopen. Het doet verkondigen, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, laat het vanmorgen in deze dienst mogen komen tot die gezegende ruil waarvan Luther sprak. Hij mijn dood en ik mijn leven, hij mijn hel en ik zijn hemel. En als die ruil in ons leven al plaatsvond, wilt u het vanmorgen nog eens weer bevestigen, Heere, tot vertroosting van uw volk en kinderen. Zegen ons, zegen ze die meeluisteren, zegen de chronisch zieken, zegen de kruisdragers, zegen de rouwdragenden onder ons, zegen ze die een moeilijke weg hebben te gaan, zegent u ze, die in de ziekenhuizen werden opgenomen of moeten worden opgenomen. Gedenk zuster Vastenhouw en heb dank dat u het wonderlijk goed maakt deze week. Na alle zorgen en alle spanningen die er in de afgelopen tijd zijn geweest. En wilt u dat kon het zijn ook bevestigen, doordat het ook verder goed mag gaan. Zegent u zuster Duist, die zo heel erg ziek was, maar die toch weer wat begint op te knappen. En laat het zo mogen zijn dat de middelen baat brengen tot volkomen genezing en terugkeer naar huis. Zegen broeder Malenstein en laat hij ook in deze weg uw gunst mogen ervaren. Zegeningen naar lichaam en naar ziel. En onze zuster Koelewijn die vanmorgen in ons midden is en in de komende week zich moet onderwerpen aan een operatie, geef dat ze vanmorgen mag ervaren. De Heere denkt aan mij. Ik hoef niet alleen te gaan. Hij draagt en ondersteunt me in zijn goddelijke barmhartigheid. Heere, neem onze dank aan voor zieken die thuis kwamen, Tina Vermeer. Gedenk haar in de zware weg die zij samen met haar gezin heeft te gaan. En laten de behandelingen van de afgelopen week vrucht mogen afwerken. Zuster Koelewijn van de groep, die zo'n hele tijd in het ziekenhuis was, zo'n ingrijpende operatie moest ondergaan. U spaarde, u hielp door, u liet uzelf niet onbetuigd. U bracht terugkeer. Heere, geef haar herstel van krachten en van gezondheid, opdat ze naar de begeerte van haar hart, in het midden van haar gezin, nog wat verder mag gaan. Bij alle droefheid die er is vanwege rouw die schrijnt. We komen u samen danken voor broeder van de groep die weer thuis mocht komen. En we bevelen hem en zijn vrouw bij de kerktelefoon zittend hartelijk bij u aan. Nu ze op allerlei manieren merken dat de ouderdom zich doet gelden en dat de kwalen zich vermenigvuldigen. Heere, vertroost u ze ook vanuit uw genadige volheid. Neem onze dank aan voor zuster de Graaf. De Graaf die deze week geholpen moest worden aan haar oog en die zo verrast is omdat het allemaal zo goed mag gaan. En samen met haar man en met haar gezin hartelijke blijdschap en dankbaarheid in het hart gevoeld. Heere, maak het ook verder goed. En laat de dankbaarheid zich verdiepen voor uw goddelijk aangezicht. Samen komen we u ook danken voor de oude vreugde die u opnieuw gaf in het gezin van onze broeder Boot met zijn vrouw. Onze broeder die in het midden van onze gemeente arbeid mag verrichten. We hebben met hem meegeleefd, Heere. We willen ook samen de dank voor uw zegen, voor uw aangezicht neerleggen. En u vragen, geef die jonge ouders alles wat ze nodig hebben in de opvoeding en de verzorging van hun gezin. En wijs ze ook de weg in deze spannende dagen van beroepen die worden uitgebracht en een beslissing die moet worden genomen. Doe ze in dat alles in ootmoed, van u alles verwachten. En wilt u zelf toerusten tot de dienst waartoe u roept. Zo leggen we alles aan u voor, Heere. Alles wat er is, onze hele gemeente, heel uw kerk en heel uw volk. We bidden om de komst van uw rijk, om de doorbraak van het werk dat u ook in de reformatie weer aan het licht hebt gebracht. De prediking van het evangelie, dat u goddelozen rechtvaardigt uit vrije genade. Die enige boodschap die uitzicht biedt en troost in leven en in sterven. Heere, zegen ons daardoor en van daaruit, uit genade alleen. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen uit Psalm 105, de versen 9, 13 en 24. 105, 9, 13 en 24. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 2, vers 7, het laatste vers van Psalm 2, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, van een Engelse dominee uit vorige eeuwen is het gezegde: als ik preek, dan spreek ik als een stervende tot stervenden. En daarmee heeft die man heel concreet weergegeven de ontzaglijke ernst van de ontmoeting zoals we die ook vanmorgen weer mogen hebben rondom het woord van God. Voor u staat een stervende die voor zich stervenden ziet. Soms wordt dat heel concreet ook zichtbaar in de kerk. Uit mijn Urkertijd herinner ik me het verhaal dat door veel gemeenteleden die er zelf getuigen van waren geweest werd verteld. Hoe in de gereformeerde kerk van Urk, waar ze toen nog toe behoorden, een dominee op de preekstoel stond die preekte over de tekst: Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En toen hij in zijn preek aan die laatste woorden toekwam, toen haperde zijn stem even en ze zagen hem in elkaar zakken. En een arts in de kerk die toesnelde kon alleen maar constateren: God heeft hem weggenomen. Onvergetelijke indruk heeft dat nagelaten op allen die daar in de kerk zaten. Stervende, die tot stervenden spreekt. En dat laatste ook, in de kerkbank kan het ook gebeuren. En we denken op dit moment natuurlijk allemaal aan wat we deze week en misschien vorige week zondagavond al hoorden. Van het gebeuren in de Adventkerk in ons dorp. Waar een kerkgangster zomaar in de bank onder de dienst overleed. Dan komt ineens die werkelijkheid heel concreet naar ons toe. Een stervende die tot stervenden spreekt. En dan komt het erop aan dat die stervende het woord des levens gesproken heeft. En dat dat woord des levens wortel heeft geschoten in het hart van die stervende die voor hem zat. En dat hij zo, wanneer de dood hem overvalt, mag weten: na de dood is het leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. En eerlijk moeten we tegen elkaar zeggen, gemeente, als stervende staande voor stervenden, van nature geldt dat van ons niet. Want van nature geldt ons dat we in Adam allen gezondigd hebben en dat door de zonde de dood in de wereld gekomen is en dat die dood doorgaat tot alle mensen, omdat alle mensen gezondigd hebben. En de wereld die biedt ons het leven niet. Dan zegt de vader in de gelijkenis van de verloren zoon: als die jongen uit de wereld thuis komt en hij die wereld en alles wat de wereld te bieden heeft samenvat in die ene machtige zin: deze mijn zoon was dood. En dat zegt de wereld trouwens ook zelf op de momenten dat ze eerlijk is: laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Het leven, waardoor een stervende niet meer door de dood kan worden aangetast, gemeente. Het leven, dat is Christus. En het is alleen maar te vinden bij Christus. En het is er alleen maar voor wie deze Christus leert kennen. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die zal het leven niet zien. Dat leven wordt door de Vader aangeboden, waar hij zijn mond open doet om te spreken. Die goede God die onmiddellijk na de zondeval die stervende mens op zijn doodsweg is achterna gelopen. om hem te roepen tot het leven. Dat leven is door de Heere Jezus Christus verworven toen hij zijn eigen leven gaf in de dood, opdat zijn volk zou leven door hem. En dat leven wordt uitgedeeld door de Heilige Geest die het uit Christus neemt en dode zondaren levend maakt met hem. Wilt u dus leven, gemeente, en niet sterven? Wilt u als een sterfelijk mens uitzicht hebben over dood en over graf heen, dan moet u bij Jezus zijn. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kijk, en dat wordt ons nou zo prachtig getoond, gemeente, in dit gedeelte van de geschiedenis van Jozef, waarin we Jozef, zoals we dat alleen een andermaal tegen elkaar hebben gezegd, zo nadrukkelijk ontmoeten, als een type van de Heere Jezus Christus. Er is leven, zegt dit gedeelte, bij Jozef. Voor een ieder die Jozef leert kennen als de grote Safnat Paaneach, de behouder van het leven, de redder van het volk. En de Heilige Schrift, die zijn eigen uitlegster is, verklaart ons dat heel nadrukkelijk bij monden van Stefanus in Handelingen 7. Als hij tegen die weerspannige Joodse raad die bij Jezus niet uit wil komen zegt: het was toen al net zo. Het gaat om het kennen van Jozef, en op de tweede reis maakte Jozef zich aan zijn broeders bekend. De tekst van vanmorgen bepaalt ons bij de voorbereiding op die reis. We gaan luisteren naar de boodschap van dit deel van de Jozefs geschiedenis en we horen hier: de weg naar het leven is de weg naar Jozef. Die weg wordt ten eerste door de honger gezocht, ten tweede door wantrouwen geblokkeerd, ten derde door de borg geopend. De weg naar het leven is de weg naar Jozef. Die weg wordt door de honger gezocht, door wantrouwen geblokkeerd, door de borg geopend. De vorige week, gemeente, zijn we samen getuigen geweest van de eerste ontmoeting tussen Jozef en zijn broers. En we hebben toen gezien, Jozef heeft zijn broers meteen herkend, maar zij herkennen hem niet. En dat heeft ermee te maken dat er 22 jaar ligt tussen het moment dat ze hem zagen vertrekken als slaaf naar Egypte en het moment dat ze hem zien zitten op de troon van Egypte. Dat heeft er ook mee te maken dat Jozef helemaal als een Egyptenaar is gekleed en gekapt en zich gedraagt. En het heeft ermee te maken dat Jozef gebruik maakt van een tolk en zo doet alsof hij de taal van zijn broers niet verstaat. Maar wat we ook hebben ontdekt, dat is dat terwijl Jozef zijn broers herkent en ze uiteindelijk vanuit het verleden ook maar al te goed kent, hij wil weten of die broers inmiddels er ook achter zijn gekomen wie ze zelf zijn. En zo is Jozef aan het werk gegaan om die broers die zelfkennis te leren en ze op die manier op de proef te stellen. En we hebben gezien, hij heeft ze heel hard aangepakt, heeft zware beschuldigingen geuit die levensbedreigend zijn wanneer die beschuldigingen bevestigd zouden worden. Hij heeft ze in de gevangenis laten zetten zonder vorm van protest, van proces. En dan blijkt er inderdaad een verandering bij die broers te zijn, dat er enig schuldbesef bij hen is gekomen en dat ze tegen elkaar zeggen: dit overkomt ons omdat we onze broer toen in zijn benauwdheid in de steek hebben gelaten. Ze erkennen dat ze straf hebben verdiend. En wel mogen ze vervolgens weer terugkeren naar huis, maar Simeon blijft als gijzelaar achter en ze hebben de boodschap meegekregen en Juda onderstreept dat tot twee keer toe in onze tekst, dat ze er niet op hoeven te rekenen dat ze enige gratie zullen ontvangen wanneer ze zonder Benjamin het wagen om terug te keren naar Egypte. En zo valt er een hele schaduw over hun thuiskomst bij vader Jacob, want er is alweer een lege plaats gevallen in het gezin, de tweede van de 12 zonen, die uit de kring verdwenen is. En u moet maar rekenen dat de broers er dagelijks met elkaar over hebben gesproken. Hoe zou het met hem zijn? Maar aan de andere kant, er is dan toch gelukkig wel eten, zodat ze weer wat verder kunnen. En doordat ze het met wat mondjesmaat gebruiken, moet u maar rekenen, hebben ze de hoop dat ze de tijd kunnen overbruggen totdat de regens weer neerstromen en het land zelf zijn voedsel weer gaat leveren. Want dan hoeven ze niet meer terug naar Egypte. U moet maar rekenen, zo hebben ze met elkaar erover gesproken. En dan was er natuurlijk prompt eentje, misschien wel Levi. De broer in het kwade van Simeon, die zei, en Simeon dan? En er was er wel een ander die zei, ja, maar je weet, dan moet Benjamin mee. En vader weigert dat categorisch, die krijg je niet mee, geen sprake van. Maar in de loop van de weken en van de maanden nemen de zorgen toe. Want week na week en maand na maand blijft de zon maar branden op de verschroeide akkers. Er is geen wolkje aan de hemel als eens manshand dat een belofte inhoudt van een regenbui die maakt dat het land weer wat vruchten zal opleveren. En zo hier en daar vinden ze nog wel iets. U merkt dat als Jacob straks een geschenk voor die vorst van Egypte meegeeft, wat amandelen, wat terpentijnoten, en daarbij zult u wel moeten denken aan onze pistachenoten, en wat honing, maar u weet wel, daar kun je eens een keer wat gezellig van zitten te knabbelen als je s'avonds bij de open haard zit. En die honing die kun je eens lekker op je brood smeren. Maar je hebt er niet genoeg aan en als er geen brood meer is om het erop te smeren, dan heb je aan die honing ook niet veel meer. De hongersnood die blijft. En het begin van onze tekst zegt, de honger wordt zwaar. Dat wil zeggen, eigenlijk gaat hij steeds zwaarder drukken naarmate de jaren vorderen. En er is maar één oplossing. Naar Egypte. Want ze weten, daar is voedsel in overvloed. Daar zijn de schuren die maar niet leeg raken, omdat ze zo vol zijn met kostbaar, voedzaam koren. Maar ja, elke keer als die broers dat tegen elkaar zeggen, wanneer ze met de schapen wat rondzwerven in de hoop dat die ergens nog wat kale struiken vinden waar ze wat aan kunnen knabbelen en wat schors vanaf kunnen halen, is het slot van het liedje, je weet het hè, dan moet Benjamin mee. En ja, vader. Je krijgt zo het gevoel, gemeente, aan het begin van onze tekst dat ze eigenlijk een beetje op elkaar zitten te wachten. De broers die wachten totdat vader de mond opendoet en vader die wacht totdat de broers de mond opendoen. En tenslotte is het Jacob die zijn verantwoordelijkheid als oudste weer aanvoelt en die tegen de jongens zegt, jongens, je moet toch maar eens weer naar Egypte en je moet dan nog maar eens weer een beetje te eten halen. Daar is het. Overvloed, we hadden het gehoord, jullie hebben het inmiddels gezien, we hebben er een tijdje van gegeten. En dat is inderdaad de enige oplossing, gemeente. Juda die zegt het straks ook tegen zijn vader, we zullen naar Egypte moeten. Dat is de enige weg om te leven en niet te sterven. Als we die weg niet gaan, dan gaan wij dood en dan gaat u dood en dan gaan onze kinderen dood. Wij moeten naar de korenschuren van Egypte. Wij moeten naar die man. En u hoort de huiver en het ontzag doorklinken. Bij hem is leven, buiten hem wacht ons de dood. En als we zo de boodschap van het begin van dit gedeelte wat gelezen hebben, gemeente, dan ontdekken we dat hier een geweldig stuk geestelijk onderwijs in zit. En daar gaat het immers om. Het gaat er maar niet om dat wij een stukje Bijbelse geschiedenis lezen en dat we aan het einde van de dienst zeggen het was spannend of het was interessant. Maar het gaat er ook om dat we de boodschap opvangen. Wat heeft de Heilige Geest daar nou mee te zeggen? Wel nu, gemeente, wanneer je dit gedeelte nou leest in het geheel van de schriften, dan zegt ons de Heilige Schrift, zullen wij leven en niet sterven, wij en onze kinderen. Waar moeten we dan zijn? Dat kan ik aan de jongens en meisjes in de kerk toch wel vragen. Waar moet je nou wezen dat je niet sterft maar leeft? Moet bij de Heere Jezus zijn. Dat is toch duidelijk. Bij de meerdere Jozef, de grote behouder van het leven. Daar is de Bijbel zo duidelijk in, gemeente. Als u niet de eeuwige dood wilt sterven, dan moet u deel hebben aan de Heere Jezus zelf. Want buiten de Heere Jezus zelf is geen leven. Niet toch nog wel een beetje, maar geen leven. Buiten de Heere Jezus is alleen maar de eeuwige dood en de eeuwige honger en de eeuwige dorst, waarvan die rijke man in de hel in de mond van de Heere Jezus Christus zegt: zelfs geen druppel aan een natte vinger om je tong te verkoelen. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie in hem blijft. En laat ik het dan nog een keer duidelijk mogen zeggen, gemeente, van nature hebben wij dat leven niet. En van nature zoeken wij het leven daar ook niet. Van nature zoeken we het immers in de wereld. En daarmee bedoel ik niet alleen maar in de publieke en openbare en uitbrekende zonde. Want de meeste kerkmensen die worden daar dan nog wel min of meer voor bewaard. Maar dan bedoel ik het leven zoals de wereld dat te bieden heeft op een hele... In je bedrijf en in je gezin en in je hobby en in weet ik wat, maar... Buiten God. Ik zou kunnen vragen, toets u zelf nog eens een keer. Wat is voor u het leven? Waar zoek jij het? En wat doet de Heere nou in het leven van die mensen die hij het leven wil schenken? Hij leert die mensen dat de wereld tenslotte alleen maar honger overlaat. Hij verbreekt, we hebben dat in Psalm 105 weer gezongen, hij verbreekt de staf van het brood. En het gevolg is dat een mens niks meer heeft om op te leunen, en dat een mens niks meer heeft om zich overeind te houden en staande te blijven, dat hij wordt uitgedreven. Dat die broers, als het op een gegeven ogenblik zo ver komt dat ze van de honger dreigen te sterven, naar Jozef gaan. En dat die verloren zoon daarachter de varkens met die lege maag, die hoe langer hoe meer gaat rammelen, naar de vader gaat. Dan laat de Heere je, en ik hoop dat er vanmorgen jongeren en ouderen in de kerk zitten die dat herkennen. Misschien nu wel pas voor het eerst en die daar de goede hand van God in gaan zien. Dan laat de Heere je de leegheid van het leven zien. Dan word je niet verzadigd met wat de wereld biedt en dan vind je geen bevrediging meer in alles wat het leven je te geven heeft. En dan gaat de honger knagen. En dan zeg je, is dit het nou? Is dit nou het leven? En je komt steeds meer tot de conclusie, nee, dit is alleen maar een voorsmaak van de eeuwige dood. Dat hadden we in feite een vorige keer al gezien, gemeente, dat de Heere op die manier de staf des broods verbreekt, ons alles uit de handen neemt waar we ons vertrouwen op stelden, om ons door de nood gedreven tot de Heere Jezus te doen gaan. Maar vanmorgen komt daar nog een element bij vanuit deze geschiedenis die zoveel aspecten kent en zulk machtig onderwijs biedt. En dat is maar niet alleen dat er dus honger is in dat Kanaan. Maar wij lezen in het begin van onze tekst ook dat het voedsel dat ze uit Egypte hadden meegebracht opraakt. En van dat voedsel uit Egypte hebben wij een vorige keer gezien dat zijn tekenen van Jozef dat hij het goed met hen meent. Dat waren tekenen van zijn gunst, dat hij een vorst is die genade schenkt. Eigenlijk dus een nodiging om terug te keren en nog meer van hem te ontvangen. En zo doet de Heere toch in het geestelijke leven heel vaak, gemeente. Dan kennen wij de Heere nog niet, maar wij ontvangen wel de bewijzen van de zorg van de Heere. Wij ontvangen de bewijzen van de langmoedigheid van de Heere. Een ander sterft en wij mogen door. De Heere zegent ons in ons dagelijkse leven. Hij verzorgt ons. We krijgen voedsel, we krijgen verzorging, we kunnen werken, we mogen een gezin stichten. Er zijn misschien vanmorgen toch wel mensen die dat herkennen. Die die dingen volop hebben gekregen, terwijl ze om zich heen kijken en zeggen, het kan bij een ander ook zo anders zijn. Ik mag gezond zijn en ik mag werken en ik mag kinderen krijgen en ik mag een gezin stichten en ik mag mijn bedrijf zien groeien. Mensen die op huisbezoek dan zeggen, broeders, wij worden zo gezegend. Soms worden we er klein van. Maar dan komt er ook een ogenblik dat het anders wordt in het leven. Dat we na het goede uit de hand des Heren ook het kwade ontvangen. En dan worden we ziek. En dan komen de zorgen in het gezin. En ons werk breekt ons bij de handen af. En dan kom je soms diezelfde mensen weer tegen die zeiden, wij worden toch zo gezegend. En die zeggen, nou hebben we niks meer. De teerkost die ze meekregen voor onderweg raakt op. En soms maak je dan mee dat mensen op die manier sterven. Om zo de eeuwige honger en dorst vanwege de zonde in te gaan. Zitten ze hier. Die als ze eerlijk zijn vanmorgen zeggen, ja, het is waar, eigenlijk hebben wij niks anders. En dat kan ook op geestelijk terrein, gemeente. Dat je een keer een bemoediging van de Heere hebt gekregen toen je ziek werd en je werd toch vertroost door een woord van de Heere. Of dat je in de kerk zat en een preek die raakte je tot in het diepste van je gemoed. En de tranen die vloeiden over de wangen en de blijdschap die vervulde je hart. En je werd geraakt door een versje dat je zong en dat versje dat ging met je mee. En je vond het prachtig en je zong het nog eens een keer en nog eens een keer. Maar er komt een moment dat het opraakt. Een moment dat je er niet meer van leven kunt. En dan kom je dat versje nog eens een keer weer tegen, maar het is net alsof het niet meer zegt wat het in het verleden zei. En je leest die tekst nog eens een keer waar die dominee toen over preekte. En het is net alsof je er niet meer bij kunt. En die bemoediging van toen, die is weggeraakt. En de leegte blijft over. De honger. Je kunt het er niet meer mee doen. Nou, gemeente, dat is ook zo. Dat is ook zo. Je kunt het niet doen met de dagelijkse zegeningen in je leven en in je gezondheid en in je werk en in je gezin en in je bedrijf. Want onze onsterfelijke zielen laten zich niet verzadigen met wat de wereld biedt. En wij kunnen niet leven met wat godsdienst, dat we trouw naar de kerk gaan en dat we aan het avondmaal hebben gezeten. En dat we toen wel eens ontroerd werden onder een psalmversje dat er gezongen werd. En wij kunnen niet leven van wat indrukken en wat gevoelens. O, de Heere geeft ze soms. Zoals Jozef aan zijn broers voedsel mee gaf voor onderweg. En zakken vol koren voor hun gezin. Als tekenen van zijn gunst. Maar je kunt er niet blijvend van leven, gemeente. Want de honger van onze zielen wordt alleen maar gestild met het brood des levens. Dat is de Heere Jezus Christus. En de dorst van onze zielen die wordt alleen maar gelaafd aan de levensbronnen die God in hem geopend heeft. De fontein van het levende water. En je merkt dat als alles wegvalt. Je merkt dat als je leven onder die spanning komt te staan, dat je vlees en je hart bezwijkt. Dan heb je alleen maar houvast als je het op dat moment mag belijden. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Niet een woordje, niet een tekstje, Niet een gevoel, niet een indruk. Ik moet de Heere Jezus Christus zelf hebben. Zoals de dichter van Psalm 23 dat trouwens ook onder woorden heeft gebracht. Toen hij zei, de Heere is mijn herder, daar heb u dat. En toen wist u, mij zal niets ontbreken. En of ik dan in grazige weiden word geleid, of dat ik door het dal van de schaduw en des doods moet. Of ik dan in de feestzaal zit van het front waar de vijand mij belaagt. Mij zal niets ontbreken tot in alle eeuwigheid. Voelt u wel aan, gemeente, dat het daarom een zegen kan zijn als de honger zo zwaar wordt dat je het niet meer uit kunt houden met wat je hebt en met wat de wereld je biedt. En dat het daarom zo'n zegen kan zijn als de dorst niet meer gelest kan worden uit de bakken die we onszelf hebben uitgehouden, gebroken bakken die geen water houden. En dat het daarom een zegen kan zijn, gemeente, als een mens al zijn versjes en al zijn teksten en al zijn ervaringen en al zijn gevoelens een keer kwijtraakt. En dat hij met al zijn godsdienst met lege handen komt te staan, zoals Maarten Luther dat ontdekt heeft in die geweldige worsteling in de jaren die vooraf gingen aan 31 oktober 1517. Dat hij het met niks kon redden, omdat hij elke keer weer voor kwam te staan. Ik moet straks God ontmoeten en die gerechtigheid die God vraagt, die heb ik niet. Begrijpt u dat het een zegen kan zijn? Als God je laat ontdekken dat je alleen maar honger overhoudt. Een allesmissende zondaar. Dat valt niet mee. Het is best te begrijpen dat mensen van dit soort prediking niet houden, omdat ze alles uit de handen wordt genomen waarvan ze dachten dat ze het ermee konden redden. En waarvan ze nog steeds niet in de gaten hebben dat ze ermee omkomen. De honger werd zwaar, zegt onze tekst. Nou, dat heeft Luther ondervonden. Is er bijna onderdoor gegaan in zijn zielsworsteling. Maar het is goddelijk onderwijs, gemeente, bedoeld om ons te leiden op de weg naar het leven. De weg die ons brengt aan de voeten van de Heere Jezus, waar ik hem leer kennen als het brood en het water des levens. Gods onuitsprekelijke gave, waarmee ik leven en waarmee ik sterven kan. Waarin ik de troost voor mijn lichaam en mijn ziel vind. Waarvan ik leer beleiden, weg wereld, weg schatten. Ge kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Snapt u nou, gemeente, dat het een zegen kan zijn als onze zakken een keer leeg raken? Dat het een zegen kan zijn als we ontdekken, ik moet bij die koning zijn en anders dan wordt het mijn eeuwige ondergang. Dat het een zegen is als God ons laat zien, buiten Jezus is geen leven. Heb u dat ontdekt? Zit er vanmorgen een jongere in de kerk die honger heeft, omdat hij Christus mist? Er is maar één antwoord aan zulke mensen. Ga naar Jozef. Maar ja, en dan lezen we onze tekst weer verder, dan moet Benjamin wel mee. En dat heeft vader Jacob er niet voor over gemeen. Jacob die zegt, hoe dan ook, maar ik wil Benjamin niet missen. De zoon van mijn ouderdom, mijn oogappel, de vreugde van mijn leven. Benjamin die hij misschien wel beschouwt als degene aan wie hij de eerstgeboorte zegen mag overdragen. Nou Ruben uit de boot is gevallen vanwege zijn natuurlijke vleeselijke bestaan. En nou Jozef er niet meer is. Benjamin de zoon van zijn geliefde Rachel, zijn hart, zijn leven. Dat is Benjamin eigenlijk voor Jacob. Dat is zijn leven. Hij zegt dat ook. Benjamin kwijtraakt, dan kunnen jullie me naar het graf brengen. Dan heb ik geen leven meer. Hij realiseert zich niet eens wat Juda hem straks heel netjes onder de ogen brengt. Vader, als Benjamin niet meegaat, dan sterft hij ook. Dan gaat hij dood van de honger. En dan gaan we allemaal dood van de honger. Dan gaan onze kinderen dood. En dan gaat u dood, wij allemaal. Jacob zegt, Benjamin, dat is mijn leven en dat heb ik er niet voor over. En eerlijk gemeente, als ik hoor hoe die broers over Egypte praten, dan snap ik dat ook best. Want als die jongens terugkomen van die eerste reis, dan hebben ze toch wel een erg gekleurd verhaal. Er staat in het gedeelte dat we nog niet gelezen hebben, u leest dat voor uzelf maar eens vast weer door thuis. Dan is het geen aantrekkelijk beeld dat ze schilderen van die heersen daar in Egypte. Een man die hard gesproken heeft, een man die zware beschuldigingen zomaar uit, die je zonder vorm van proces in de gevangenis zet, die eist dat Benjamin mee zou komen, die Simeon in gijzeling houdt. Dan zeg nou zelf, gemeente, dat is het wat Jacob te horen krijgt, en dat is toch voldoende om je te doen twijfelen aan de goede bedoelingen van die man. Om wantrouwen in je hart te zaaien. Ze vertrouwen hem totaal niet. Dat blijkt ook als dan bij Jacob thuis, ook in de zakken van die andere jongens, het geld nog blijkt te liggen. Dan zeggen ze niet tegen elkaar, zou dat een teken zijn dat hij ons genade bewijst. En dat hij uit vrije gunst ons de dingen schenkt. Dan zeggen ze tegen elkaar, zou wel een valstrik zijn. Hij probeert ons te pakken. Maar u die met mij die geschiedenis daarvoor gelezen hebt. U vraag ik, vindt u dat een eerlijk beeld? Hadden ze ook niet heel eerlijk moeten vertellen van hun eigen ervaringen in de gevangenis, dat ze ontdekt hadden wie ze zelf zijn. En dat ze erachter waren gekomen dat ze niks anders verdiend hadden. Nee, dat valt natuurlijk niet mee om dat aan vader te vertellen, want dan moet je je blootgeven. En dan moet je je zeggen wat er 22 jaar geleden werkelijk met Jozef is gebeurd, en daar zijn ze kennelijk nog niet aan toe. En dan hadden ze ook moeten vertellen dat die vreemde man zei, ik vrees God. En dat die man hem verzekerd had, doe dit, dan zult ge leven, dat hij kennelijk niet hun ondergang, maar hun leven op het oog heeft. En hadden ze geen tekenen van zijn gunsten, van zijn goedheid meegekregen, toen ze eten kregen voor onderweg en toen de zakken gevuld werden met koren voor hun gezinnen. En hadden ze in dat licht niet dat geld moeten zien in de mond van de zakken, hij wilde niet betaald worden. Hij schenkt uit goedheid gratis, om niet. Zo goed is hij. En dat hebben ze niet verteld. En dan zeg je, dan is geen wonder dat Jacob zijn hart met wantrouwen vervuld is en dat hij zegt, moet ik nou mijn jongste lieveling naar die man meegeven? Maar dat wantrouwen, gemeen. Het kan soms in het leven van een mens, de Heer, die kan er doorheen breken, gelukkig wel, maar het kan in het leven van een mens de gang naar Jozef zo lang blokkeren. De gang naar het leven en naar de meerdere Jozef ook, in onze gezinnen. Door het optreden van kerkmensen. Die van zichzelf en van hun zonde maar zwijgen. En die een kwaad gerucht verspreiden van deze koning. Laat ik dat nou heel persoonlijk eens mogen vragen, gemeente. Als wij onze kinderen vertellen over die meerdere Jozef, de behouder van het leven. Voelen onze kinderen dan iets aan van de verwondering dat we hem mogen kennen. En van het verlangen dat zij ook aan zijn voeten terecht zullen komen. Jongens en meisjes. Is dat zo bij vader en moeder? Ik hoop dat je ze allebei nog hebt. Mijn vader over de Heere Jezus spreekt, dan begint er iets te trillen in zijn stem. Als mijn moeder van de Heere Jezus zingt, dan is er iets in dat me jaloers kan maken. Toen onze leerlingen dat op school en onze catechisanten in het catechisatielokaal en onze gemeenteleden wanneer we op huisbezoek komen, en onze buren in onze omgang met hen. We zeggen, ach, soms dan pakt hij je aan en dan heb je het nodig, want je moet op je plaats komen, dat je je niet langer groot houdt, maar dat je ontdekt wie je zelf bent. En ook dat andere, dat hij uit goedheid zonder pijl eeuwig zalig leven schenkt. En dat ze ontdekken wat het waar is wat we gezongen hebben. Heren der heerscharen, welgelukzalig is de mens die bij u woont. En die dagelijks uw aangezicht mag zien. Die vriendelijke handen en die milde oog. Vouw alleen onszelf maar groot. Spreken we daarom klein van de Heere, want de mens die zichzelf niet als zondaar leert kennen, die kan ook niet groot spreken van de zalig maken van zondaren. Gemeente, dan is het niet zo vreemd dat een ander er niks voor over heeft en dat een ander er zeker niet alles voor over heeft. En dat moet toch. De Heere Jezus die zegt dat, gemeente. Wie niet zal verlaten hebben vader en moeder, vrouw en kinderen, huizen en akkers, die kan mijn discipel niet zijn. En zo wie ze verlaten zal hebben, om mijnentwil, want wat een zegen als dat niet hoeft, dat je samen met je vrouw en dat je samen met je kinderen die Heere mag toebehoren. Wie ze verlaten zal hebben om mijnentwil, die zal het eeuwige leven beërven. Toen we in Japan waren, waar de kerk maar niet groeit en waar de kerk zijn jeugd kwijtraakt, toen was er een van de professoren die met wie we spraken en die zei: broeders, er is een heel groot verschil tussen de kerk in Japan en de kerk in Korea. De kerk in Japan groeit maar niet en heeft geen invloed. En in Korea, daar is hij als kool gegroeid. Daar kunnen ze er soms geen kerken tegen bouwen. Daar stroomt de jeugd naar de kerk. Toen zei hij, weet je waar dat misschien wel van komt? De Japanse kerk heeft in de oorlog de zijde van de overheid gekozen om niet te hoeven lijden. Ze heeft zich niet verzet. De samenleving heeft nooit ontdekt dat het de moeite waard is om bij de kerk van de Heere Jezus te horen. Dat is onze zonde. De kerk in Korea is een lijdende kerk geweest. Een kerk die niet gebogen heeft onder het Japanse juk en die niet gebogen heeft onder het communisme. Toen de communisten in het noorden van Japan geprobeerd hebben om de kerk te elimineren uit de samenleving. En begonnen met alle dominees en alle ouderlingen af te maken. Toen zijn die broeders niet op de vlucht geslagen. Ze hebben hun gezinnen naar het zuiden gestuurd. Maar ze zijn op hun post gebleven tot het moment dat een communistische kogel een einde aan hun leven maakte. Zo heeft de wereld gezien. Het kennen van de Heere Jezus meer waard is dan het leven. En ze zijn gekomen vanuit het heidendom. En ze hebben gezegd, die Heere Jezus, die willen we ook leren kennen. Vandaag de dag, nou Zuid-Korea zo welvarend wordt, heb je de indruk dat dat aan het wegebben is. En zeg je, daar heb je eenzelfde effect als hier, is niet waar. Wat hebben wij er nog voor over, gemeente? En als Jacob Benjamin niet laat gaan, dan zullen ze allebei sterven. Voelt u het aan? Ik kom wel eens mensen tegen die zeggen, dominee, u hebt gelijk hoor, maar dat kost me te veel en dat heb ik er niet voor over. En dat zijn mensen die soms eerlijker zijn dan anderen, die maar blijven zitten en die veranderen. En die denken dat je alles kunt vasthouden en ondertussen de Heere Jezus er nog wel op de kop bij kunt hebben. En tenslotte toch nog net een veilige haven binnenzeilen. Daartoe opent de Heere de ogen voor de rijkdom van de Heere Jezus Christus. Dat ik al het andere schade en drek leer achten. Alles te verliezen om hem te mogen kennen. Gemeente, die koning is het zo waard. En ik mag hem vanmorgen bij u aanprijzen. Maar zou ik graag willen dat onze jonge mensen dat weer gingen zien. Dat het kennen van de Heere Jezus meer waard is dan alles wat de wereld te bieden heeft. En dat het leven aan zijn voeten het enige leven is, dat echt leven is. Zodat je het in het leven van de jonge mensen gaat zien. Tot een getuigenis voor onze samenleving en tot een getuigenis van de wereld waarin we leven. Dat koning Jezus een koning is die het zalig slot ver boven alle gewoon kan schenken. Lieve mensen, als je de Heere Jezus hebt, dan heb je genoeg. En als je hem niet hebt, dan heb je niks, al heb je de handen voor je idee vol. U die deze koning hebt ontmoet. En u die wel eens van zijn genade hebt genoten en van zijn gunst bewijzen, hou u nou toch niet groot. Maar vertel vol verwondering hoe goed hij is voor slechte mensen. En getuig met diepe ootmoed bevend wat een machtige koning het is. En wat een voorrecht het is hem te kennen die het zo goed met ons meent. En als er vanmorgen in de kerk een jongere zit die de Heere Jezus wantrouwt. Omdat zijn vader en zijn moeder dat wantrouwen hebben gezaaid en dat wantrouwen alleen maar hebben gevoed. Dan zeg ik, jongen, ik kan best begrijpen dat je zegt, zo'n Heere Jezus, dat zegt mij niks en dat hoeft voor mij niet. En wat is het vreselijk dat je zo'n vader en moeder hebt, bid maar voor hun bekering. Maar eerlijk, hij zoekt ons leven. Hij is ons vertrouwen, zo eeuwig waard. Denk nou nooit dat hij te veel vraagt. Hij geeft alles. Alles. Ja, en dan komt er ineens op dat kritieke moment een verrassende wending in die geschiedenis van Jacob en zijn zonen daar in het hongerende Kanaan. Want dan treedt Juda naar voren. Juda, de man van wie je in een van de vorige hoofdstukken kunt lezen, dat hij een liederlijk leven heeft geleid zonder God en tegen al zijn geboden in. Juda, degene van wie het voorstel kwam, nota bene, destijds om Jozef als slaaf te verkopen. En die Juda zorgt voor een opening, waardoor ze toch naar Egypte kunnen gaan. Want dan zegt Juda, vader, geef hem maar aan ons mee. Ik zal borg voor hem zijn. En dan merkt u de geweldige verandering die in het hart en in het leven van deze Juda zichtbaar wordt. 22 jaar geleden in de velden van Dothan zei hij tegen zijn broers, zullen we hem verkopen als slaaf? Nu zegt hij, vader, ik bied mezelf aan. Ik in zijn plaats. Als ze Benjamin wat willen doen, dan zal ik mijzelf laten verkopen als slaaf voor hem. Dat is groot gemeente, dat is zelfovergave, want Juda die heeft niet zoveel verwachting gehad van wat die heerser daar in Egypte met zijn jongste broer van plan was. De manier waarop hij erop aandrong dat ze hem mee zouden nemen, gaf hem dus alleen maar het vermoeden dat hij hem wou houden daar. En dan biedt hij zichzelf aan als slaaf. Hij offert er zijn leven voor op, ter wille van Benjamin, ter wille van Jacob, ter wille van de hele familie. Het gaat immers om leven of dood. Ik zal borg voor hem zijn. Gemeente, het is voor het eerst in de Bijbel dat hier dat machtige woord klinkt. Dat woord dat spreekt van een ander die de schuld op zich neemt en betaalt voor een ander. Die de plaats inneemt van iemand die zelf niet betalen kan. Dat machtige woord, dat voor Luther de poort van het paradijs heeft geopend. Toen u ontdekte, we leven niet op kosten van eigen gerechtigheid, want die is er niet. Maar door de gerechtigheid van een ander. Als goddeloze, gerechtvaardigd, uit vrije genade alleen, om niet. Machtige woord, gemeente. Vandaag de dag in twijfel wordt getrokken door de gereformeerde professor Den Heijer, die tot op de dag van vandaag zijn ketterijen en zijn godslasteringen kan spuien daar in het midden van die kerk. hier voor het eerst die woorden, die de ziel van Gods volk tot in het diepste raken en van verwondering doen getuigen. Hij heeft gezegd, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven in de plaats van borgtochtelijk Juda. Op dit moment blijkt hij degene te zijn die straks de eerstgeboorte zegen zal verder dragen. De belofte van de komende Messias. Misschien dat Jacob op dit moment er ook voor het eerst iets van gezien heeft. Wat hij op zijn sterfbed getuigt. Juda, gij zijt het. Want zoals Jozef een type van de Heere Jezus is in het behoud van het leven van Gods volk, zo is Juda hier een type van zijn grote zoon die uit de stam van Juda geboren is. De borg die zichzelf geeft. Ik zal borg zijn. Juda, de leeuw uit de stam van Juda, die voor zijn broer gaat staan en die tegelijkertijd zichzelf openbaart als het lam dat zich geeft en offer in de plaats van een ander. Ik voor u. En dan zie je, gemeente, zo gaat de weg naar Egypte open. De weg naar het leven. De weg naar Jozef. Voor mensen die anders ten dode opgeschreven waren. Het is die borg die door zijn optreden de weg naar het leven opent. De borg. In de stilte van de eeuwigheid is de Zoon van Gods eeuwig welbehagen al naar voren getreden. Toen hij tegen zijn vader zei, ik zal borg zijn en betalen voor uw uitverkoren volk. En in de volheid destijds is het gebleken, toen hij in de kribbe van Bethlehem de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf heeft aangenomen. Een slaaf is geworden om zonder slaven te verlossen. En aan het kruis is het gebleken, toen hij zijn bloed heeft gegeven, als een losprijs, om zonder slaven vrij te kopen, en ze te verlossen van die eeuwige honger en kommer vanwege de zonde. Hij die leven geeft en leven is, is ook de borg die de weg naar het leven opent, voor een schuldig en wantrouwend volk van Jacob. En mijn laatste vraag vanmorgen is, gemeente, is deze schuld overnemende, betalende borg, die zichzelf gegeven heeft in de plaats van een volk dat niet betalen kon, uw borg. Heb u zo'n borg nodig gekregen? Omdat u erachter kwam, ik heb schuld en ik kan niet betalen. En er moet betaald worden. En bent u tot hem gevlucht? En hebt u het hem gevraagd? En heb u toen als Maarten Luther de poort van het paradijs zien opengaan? Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij treedt naar voren, gemeente. Ik ben borg. Hij biedt zich aan. Er is niemand die het Juda vroeg. Er is niemand die naar Juda keek. Er is niemand die op die gedachte kwam. Hij treedt naar voren. En hij zegt, ik ben het. Uw borg. Mag u belijden, hij droeg mijn schuld. Mijn vloek. Mijn straf. Mag u het meezingen met de kerk van de reformatie, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Weet u waaraan je ze herkent, die deze borg als hun borg leerden kennen? Dat zie je bij Benjamin. Benjamin is voortaan altijd bij Juda gebleven. Zelfs als in de dagen na koning Salomo het rijk Israël in tweeën scheurt en de 10 broers zijn eigen weg gaan, dan is het Benjamin die zegt, ik blijf bij Juda, in het tweestammenrijk, want ik ben alleen maar veilig bij de borg. En als Paulus uit Benjamin immers tot bekering wordt gebracht in Damascus, Dan zegt Paulus, dat is het grote wonder van mijn leven geworden. Dat daar een borg is die betaald heeft voor mij, de grootste van de zondaren. En als je vraagt, Paulus, wat is nou je diepste verlangen? Dan zegt hij, om altijd met hem te wezen. Daar is het voor mij het allerbeste. Zijn liefde zocht mij. En zijn bloed kocht mij. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions borg erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen. Heren, wat is uw woord toch een machtig woord. En wat richt de schijnwerper zich voortdurend weer op hem van wie al de schriften getuigen. De grote Heere Jezus Christus, die zichtbaar wordt wanneer de mantel van het woord opengaat en we hem mogen zien in de schriften. Die grote redder van het leven. Lieve borg en zaligmaker. O Heere, doe ons het leven zoeken in hem. En als we het daar mochten vinden, geef dat we er zo van mogen spreken, dat het wantrouwen bij anderen verdwijnt en dat er een toevlucht nemen komt om het in hem te vinden. Leven tot in eeuwigheid. Uit genade. Amen. We zingen op Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. 68, vers 10.
Thank you.
op deze zondag na vormingsdag willen we na het amen twee coupletten van het Lutherlied zingen. Als het goed is, dan hebt u, wanneer u ze niet kent, dat is natuurlijk het beste, maar dan hebt u ze op een papiertje gevonden bij de ingangen van de kerk. Vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen, en geen aardse macht begeren wij. Die gaat al ras verloren, ons staat een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.